Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marieke Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondere wereld van nu.
Welkom en allemaal natuurlijk bij deze lezing. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik destijds een lezing had kunnen volgen over opvoeden zonder schuldschaamte en oordeel, dan was ik er echt als een gek heen gerend. Want ik had daar zelf ook heel veel behoefte aan gehad. En waarom? Omdat opvoeden zonder schuldschaamte en oordeel ruikt voor mij naar vrijheid en levenslust en gelukkig zijn. En voor mij, als ik iets belangrijk vind, dan is het vrij zijn. Ik ga vanzelf lachen als ik het woord vrijheid maar vaak genoeg uitspreek. Als ik me niet goed voel, dan ga ik gewoon heel vaak vrijheid zeggen. En dan ga ik vanzelf stralen. Dat is een beetje hoe het werkt. Ik wil één ding in het leven, en ik denk jullie ook, en dat is vrij zijn. En ik heb een hekel aan hele krappe situaties, krappe gesprekken, krappe relaties. Alles wat knelt. Ik had een keer een klant en die zei, mijn dochter is met een navelstreng om de nek geboren. En daarom kan ze nou geen strakke truitjes meer aan. Want daar krijgt ze paniek van. En toen dacht ik, oh, dat is grappig. Bij mij is het hele leven zo. Als het krap is, dan word ik er naar van. Dat wil ik niet. Dat voelt niet fijn. Dus alles wat knelt, wil ik eruit hebben. Ik ben altijd op zoek naar een waarlijk leven. En met waarlijk bedoel ik niet alsof. Ik heb echt super vaak alsof gedaan. En ik was daar heel goed in. Ik kon ook heel goed mensen daarvan overtuigen. Maar dat houdt gewoon geen stand. Kom binnen. Ga lekker zitten. Ja, hier zijn ook nog stoelen. Ik weet niet of jullie willen zitten. maar daardoor, doordat ik altijd vrij wil zijn, en het leven op aarde is natuurlijk niet altijd vrij, heb ik superveel geleerd. En heb ik vooral geleerd om processen te analyseren. En zoals een vriendin van mij zei, Saskia, ik lees het even voor, want het is zo'n volzin, dat kan zij alleen maar schrijven. Ze zei, Marieke ontsluiert en fileert haarscherp en zonder oordeel menselijke processen en laat je het grotere plaatje zien, zodat je er vervolgens zelf je weg in kunt vinden. En heb veel gehoord, uitspraak van mijn klanten is dan ook, vanuit dat grotere plaatje is het eigenlijk wel makkelijk. En dat klopt ook. Als je maar ver genoeg uitzoomt en je hebt overzicht en inzicht, dan wordt het best wel, dan is eigenlijk alles best wel makkelijk. En dat hoop ik ook vandaag met deze lezing voor jullie te geven, dat grotere plaatje. Zodat je dat overzicht krijgt en zodat het makkelijker wordt. En je denkt, oh ja, het is eigenlijk, dit kan. Nou, terugkomend op wat ik zei. Ik zou deze lezing als een malle hebben aangegrepen. Dat klinkt natuurlijk super desperate, maar dat was ik ook. Ik was destijds alles behalve vrij. Ik was woedend, ja. Heel alleen, heel eenzaam, ja. Heel verdrietig, ja. Maar totaal niet vrij. En ik val maar meteen met de deur in huis. Wie van jullie heeft een kind of meer kinderen die wel eens zeggen, ik vind het niet leuk op aarde, ik wil hier niet zijn? Ja, nou, ik vind dat, dus voor mij was het de eerste keer dat ik dat hoorde echt chockerend. Het was echt not done dat je zoiets zei. Het was zo heftig. En wie heeft er wel eens het idee dat zijn kind grenzeloos is? Dat je van de omgeving ook kritiek krijgt op de grenzeloosheid van je kind. En wie heeft er wel eens het idee dat je je kind moet dragen? Emotioneel. Dat je een soort van fysiek, emotioneel, mentaal verantwoordelijk bent voor het leven van je kind. Ja. Oké. Heel even persoonlijk. Wie van jullie heeft wel eens het idee, ik vind het echt heel kut op aarde. Ik wou dat ik nooit gekomen was. Ik wil hier weg. Best veel, hè? Ja. Wie heeft dat verlangen naar die gedachte, ik wil naar huis, ik wil home, dat home gevoel. Ik zie echt veel mensen knikken en een hand opsteken. Oké. Okay. Nou, ik weet zeker dat jullie eigenlijk wel weten dat home van binnen zit. Ja, dat weten we eigenlijk wel. Maar er zijn drie dingen die heel veel impact hebben op het kunnen ervaren van dat home gevoel. En dat zijn natuurlijk schuld, schaamte en oordeel. En dat komt omdat schuld, schaamte en oordeel echt het tegenovergestelde zijn van zelfliefde. En zelfliefde is de sleutel naar dat homegevoel. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, zelfliefde is home. En op die manier is het belangrijk dat schuld, schaamte en oordeel wordt aangekeken, zodat je dat homegevoel kan ervaren. En je kinderen natuurlijk ook. Ik noem zelfliefde altijd de key of all keys, omdat je vanuit alle keuzes die je ooit hebt gemaakt, vanuit zelfliefde, alle keuzes die komen vanuit dat home, die voelen goed, die voelen aligned, dan weet je dat je op de goede weg zit, dan weet je gewoon. En inclusief jouw beslissing om kinderen te krijgen. Je zou kunnen zeggen, Sarah Lee, wil je de deur even open? Oh ja, de deur gaat al open. Ja, kom binnen hoor. Ja, als je omloopt, dan zijn hier zijn nog stoelen vrij, maar je kan ook, kom maar gewoon. Nee, je kan ook gewoon binnenkomen, zeg maar. Helemaal prima. Hier zijn nog stoelen. Willen jullie blijven staan? Ik was net aan het vertellen over dat homegevoel in jezelf en hoe schuld, schaamte en oordeel impact hebben op het kunnen ervaren daarvan. Even bijgepraat. Heel kort door de bocht. Inclusief jouw beslissing om kinderen te krijgen is natuurlijk een cadeau aan jezelf. Daar had je een bepaald beeld bij. Je had een bepaalde visie van hoe wil je dat dan? Wat is jouw visie geweest op hoe ga ik mijn gezin vormgeven? Hoe ga ik met mijn kinderen om? Ik weet niet van jullie, maar ik had echt van die droombeelden. Ik zag mezelf dan op de fiets met mijn kind en leuk en zingen. Of ik zag mezelf, er was een vrouw die ik in Australië zag toen ik wat jonger was. En zij was met haar dochtertje in zo'n campervan aan het rondtrekken 6 weken. En dan sliepen ze bij ons, gewoon de jongvolwassenen, in de bunkbedjes op zo'n slaapzaal, samen met haar kind in 1 bed. Oh, ik vond het echt geweldig. Dat was zo die droom. En nou ja, ik ben benieuwd, wat was jullie droom voor jou en je kind? Denk eens bij na, wie had een bepaalde droom? Kom binnen. Wat voor beeld had je? Voor je gezin, voor je kind? Nou, ik denk... Ja?
Ik kan heel erg van een keertje zelf met mijn gezin op een grasveld, blauwe lucht.
Ja, picknicken.
Picknickkleed, inderdaad.
Achter de vlieger. Ja, tuurlijk. Ja, zulke beelden had ik ook. Ja, ja. Herkennen jullie dit? Jij had geen beeld. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Maar hoe dan ook, waarschijnlijk had je in ieder geval een beeld dat je een stabiele en fijne omgeving voor je kind wilde creëren. Klopt dat? Ja. En je wilde waarschijnlijk ook een thuis creëren waar je kind zichzelf kon zijn. Ik denk dat iedereen dat wil als je kinderen. Dat je wil dat je kind zichzelf kan zijn. Ik denk dat maar weinig mensen kinderen willen en denken van nou, die ga ik eens even lekker vormen naar hoe ik het wil hebben. Thuis hadden wij een safe space, zo noemde ik dat altijd. Ik zei het tegen mijn kinderen, die zijn nou 19 en 20. Hè? En dan zei ik van, wat er ook buiten gebeurt, wij hebben deze flat, want wij wonen in een appartement, is een safe space. En hier zijn we echt met elkaar en kwetsbaar en eerlijk. Maar we gaan ook het beste uit. Hè? We hadden zoiets van, ja, hallo, we zijn alle drie superleuke mensen. Dus als eentje uit de bocht vliegt, gaan we niet meteen zeggen van, oh, doe je verkeerd. Nee, dan ga je er gewoon van uit. Er zal wel iets zijn. Anders doe je dat niet. We zijn leuk, weet je. We zijn lieve, leuke mensen. En op de een of andere manier is dat best wel gelukt. Nu nog steeds, hè. Ik ben altijd als een kindje zo blij als mijn grote zonen thuiskomen. En dan zitten ze op het balkon peukie te roken met elkaar. En hele verhalen. Ga ik altijd alles doen. Hè? Nee, blijf zitten. Ga jullie maar kletsen met elkaar. Ik vind dat geweldig hoe veilig ze met z'n tweeën zijn. Maar er is wel wat voor nodig geweest. En ik wilde die safe space, zodat ze vanuit die safe space de wereld in konden wandelen. Op een flikker konden krijgen door van alles en nog wat. En dan weer thuis konden uitrusten. En ik weet zeker dat jullie ook zoiets hebben willen neerzetten. voor je kind. Dat je een safe space hebt willen creëren. En, of nog steeds, dat je dat nog steeds wil. En ik vraag me dan ook af, hè, hoe wil jij dat je kinderen de wereld inlopen? Nou, waarschijnlijk wil je dat ze vrij zijn, zoals we al zeiden. Je wil dat ze een eigen leven kunnen leiden. Je wil dat ze zichzelf kunnen zijn. Maar ik weet zeker dat je ook wil dat wat ze daarbuiten dan ook meemaken, dat ze aan die ervaringen het hoofd kunnen bieden. Dus ik weet zeker dat je als ouder inmiddels, tenminste, ik was in het begin heel naïef daarin, dat had ik niet. Maar ik denk dat je inmiddels het besef hebt van ja, maar leuk jezelf zijn, maar kan je ook jezelf zijn binnen kaders? Want de wereld is een en al kader. En de kinderen van nu hebben daar echt moeite mee. Hebben jullie, ik weet niet hoor, mijn kind, allebei eigenlijk, maar vooral de jongste, die had al moeite met zijn eigen lichaam. Hoe vaak hij zich gestoten, gevallen, gewoon tegen muren aanloopt. Zo van, alsof hij niet snapte dat er een grens aan zat. Wie herkent dat? Ik zie mensen echt keihard lachen. Ja, kinderen van nu hebben echt moeite met die grens. En ik denk dat de ouders van nu dus heel erg goed onze kinderen kunnen leren dat er grenzen zijn. Je kan niet altijd maar jezelf zijn. Dat willen ze wel. Maar de wereld buiten, dat kan in je safe space. In je gezin of binnen je relatie later. Maar dat kan niet in de buitenwereld. En dat hoeft ook helemaal niet. De hele buitenwereld hoeft niet jou jezelf te laten zijn. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus je wil dat je kind weerbaar is en veerkrachtig. Dus ik vraag me dan af, hoe zou dat eruit zien, hè? Als je kind niet entitled was. Mijn kinderen zijn super entitled geweest. Dus die hebben heel erg zoiets gehad van, de wereld moet het voor mij doen. In plaats van, ik ben verantwoordelijk en ik zorg voor mezelf en ik vind mijn weg. En die entitlement, ik heb een keer een filmpje gezien. En dat was zo'n sollicitant. En die stond in zo'n kantooromgeving met zo'n kantoorpersoon voor zich. Dat was een beetje zo'n meme, dat ken je wel. Had je zo'n zinnetje erboven van kinderen toen. En hij stond daar zo van ja, en ik wil hier heel graag werken. En hij zag er ook heel netjes uit, zo helemaal aangepast aan zijn omgeving. En toen zei hij zo van ja, maar ik heb een diagnose, meneer. Maar ik heb dat helemaal onder controle en ik weet precies hoe ik daarmee om moet gaan. En u zult er geen last van hebben. Want ik werk heel hard en ik ben heel leergierig. En toen was het echt zo'n switch. Kids now stond er. En heel gechargeerd. Het was diezelfde sollicitant. Hij had ook een baard, lippenstift, blauwe oogschaduw, van die nagellak. Een van de tutu had hij aan. En die zei zo van, ik heb een diagnose. En toen gaf hij zo'n stapeltje papier. En zo kan je allemaal rekening met me houden. En als ik dan in de kantine de koelkast open doe en ik zie melk of kaas of eieren liggen, dan ga ik naar huis, want ik kan niet tegen dierenleed. En ik moest daar echt keihard om lachen, omdat ik het zo herkende, omdat het te maken heeft met entitlement. En het lijkt wel alsof kinderen van nu soms zoiets hebben van, ik heb zo hard mijn best gedaan om hier te komen. En het laarde uit, nou moet iedereen mij helpen. Zo dat gevoel. Wie herkent dat? Ja, zegt Jacqueline. Ja, precies. Nou, dus ik vraag me dan af, hoe zou je leven eruit zien? Want daar gaat het nu over. Als je kind vrij is, als je kind echt is, als je kind gelukkig is en weerbaar is en veerkracht heeft en verantwoordelijkheid kan nemen. Dat is eigenlijk wat je wil. Niet alleen zichzelf zijn, nee, zichzelf zijn en in grenzen kunnen functioneren. Hoe zou het gaan in conflicten en ruzie? Wat is je beeld daarbij? Wat als je zaken kon uitpraten, dat er niet van jou verwacht werd dat jij het ging oplossen, want ik heb het al zo zwaar. Ja, en de mensen met wat oudere kinderen, mijn kinderen zijn inmiddels 1920, hè, dat is natuurlijk heel verschillend per fase. Maar mijn kinderen, zeker in de puberteit, die hadden dat nogal, de neiging van, ik kan het er niet bij hebben. Mam, ja, maar wie dan? Ik zeker? Nee, je hebt je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zou het zijn als de basis in je gezin veiligheid en vertrouwen is? Als dat er gewoon is. Hoe zou het zijn als de kinderen zichzelf met je delen? Een van de grootste cadeaus voor mij. Hier is nog een stoel. Hier aan de voorkant. Oh, daar is ook eentje. Een van de grootste cadeaus. Ja, ik ga heel eventjes toch inbreken. Vinden jullie... Ik weet niet. Is het zouden deze... Ik weet niet wie de moeder is van deze kinderen. Ja, want het is best wel lastig te verstaan zo. Vinden jullie het goed als de kinderen naar buiten gaan? En dan kunnen we... Ik kan je sowieso, hè, als je geïnteresseerd bent in de lezing... Het wordt opgenomen. Als je me even een mailtje stuurt, dan stuur ik hem je toe. Dan kan je hem toch meemaken. En dan kunnen we even gewoon doorgaan, zonder dat mensen er last van vinden. Goed? Ja? En hebben we op die stoelen liggen kaartjes met het e-mailadres? Of in ieder geval de... Hebben we nog ergens een kaartje over? Ja. Even kijken. Hier, op deze website vind je mijn e-mail. En dan zal ik de lezing naar je toe sturen. Ja? Dag meiden. Schatties. Kijk eens die blauwe ogen daar. Wauw. Tot later dan. Ik zie jullie mailtje tegemoet. Oké. Oh ja. Het ging over delen. Hè, mijn kinderen, ik vind dat een van de grootste cadeaus, die delen zich heel vrij met mij. Soms een beetje te intiem. Dat ik echt denk van, nou, dat hoef ik nou ook weer niet te weten. Maar dat komt omdat ze gewoon voelen dat ik heb echt geen oordeel. Mijn jongste zoon, die zei laatst tegen mijn mam, het is zo fijn als ik met jou praat, dan, ik weet gewoon dat jij mij toch niet veroordeelt. En dan denk ik, nee, dat klopt. Heb ik me echt eigen gemaakt. En dat is wel een weg geweest hoor. Nogmaals, ik zeg niet dat het heel makkelijk is geweest. Maar wat als je kind zich vrij durft te delen? En niet soms, hebben mijn kinderen in ieder geval gedaan. Ik ben ook benieuwd wie dat herkent. Steek rustig je hand op. Delen om te manipuleren. Mijn zoon, die konden allebei, konden ze ook wel eens vertellen hoe moeilijk en zwaar ze het hadden. Zodat ik dan dingen voor hun ging doen en oplossen. Daar ben ik ook vaak genoeg ingetrapt. Maar wat nou als je kinderen helemaal niet de behoefte hebben om te manipuleren. Omdat ze gewoon vanuit wie zij zijn weten dat wat er ook gebeurt. Ze kunnen gewoon niet zonder te manipuleren gewoon vertellen. En daar wordt dan zonder schuldschaamte en oordeel op gereageerd. Dus dat hele manipuleren dat is niet meer zo aan de orde. Want manipuleren heeft alles te maken met veiligheid. En als jij niet veilig bent of niet veilig voelt, en dat klinkt heel dramatisch, maar zodra je met schuldschaamte oordeel wordt benaderd, dan ben je natuurlijk niet helemaal veilig. Maar wat nou als je kinderen zich totaal veilig voelen en dus gewoon helemaal geen behoefte meer hebben aan manipuleren? Hoe zou dat in je gezin zijn? En grenzen aangeven zonder gedoe. Dat is ook iets wat ik echt, dat is het grootste cadeau voor mij. Ik had zelf nogal de neiging, als ik mijn grens aangaf, dat ik dan mijn grens aangaf. En soms kwam er een heleboel drama bij vrij, want ja, anders werd er niet geluisterd. Maar zij ook. Slaande deuren, dingen die kapot gesmeten werden. Maar wat nou als er zo'n klimaat heerst dat een grens gewoon gerespecteerd wordt? Maar dat vraagt heel veel van je. Want mijn zoon geeft wel eens een grens aan en dan denk ik, ja, kuk. Maar ja, dan zit ik ermee. En toch heb ik geleerd om die grenzen te respecteren. Waardoor ze uiteindelijk veel meer veerkracht hebben gekregen. En ze dus hun grenzen zijn gaan verleggen. En er is gewoon minder drama, minder geweld in huis. Ik vond dat er best wel wat geweld in ons huis was. Ruzie, botsende meningen. En dat vindt gewoon nu niet meer plaats. En ik denk dat iedereen dat wil. Iedereen wil een klimaat waarin er geen geweld is. Maar tegelijkertijd waarin er niet wordt geharmoniseerd. Niks wordt gladgestreken. Niks wordt weggemoffeld. Alles wat ik vertel, alle voorbeelden die ik heb genoemd, die gaan over drie dingen. Zelfliefde. Grenzen kunnen voelen, aangeven en bewaken. En veiligheid. Hebben jullie dat gemerkt? Die drie dingen. En Wat zou voor die drie dingen, wat zou de impact zijn op je leven als je zelf vanuit zelfliefde je grenzen kan voelen, aangeven en bewaken en je veilig voelt daarin? Want die hebben natuurlijk een, weet je, het zijn net drie tandwielen. Als je aan eentje draait, dan draai je de andere mee. Wat is de impact op je relatie, bijvoorbeeld? Hebben jullie daar beeld bij? Ja, zelf denk ik dan meteen van, nou, veiligheid, zelfliefde, grenzen. Stel je voor dat je dat helemaal zou kunnen uitdragen voor jezelf. Kunnen jullie dat voorstellen? Hoe je relatie dan is? Voor mij, ja, nou, hele goede seks denk ik dan meteen, maar oké, dat ben ik dan, hè. Maar meer lol, meer respect voor elkaar, meer elkaar ondersteunen. Ja. Wat zou de relatie of de impact zijn op je werk? Alleen dat al. Ik hoor wel eens van klanten van, alleen al het feit dat ik mijn grenzen kan voelen, aangeven en bewaken, ik ben gewoon een ander mens op mijn werk. Alleen dat al. Dat is één van de drie. Dat heeft al heel veel impact. Impact op je gezondheid. Ik heb heel veel schuld, schaamte en oordeel gehad naar mijn lichaam. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als ik ziek was of ik had klachten, dan had ik altijd iets verkeerd gedaan. Dan had ik niet genoeg gemediteerd. Of ik had niet gezond genoeg gegeten. Ik had niet goed genoeg voor mezelf gezorgd. Wat er ook was, het lag aan mij. Ik had iets fout gedaan. En mijn lichaam was een zielig lichaam wat mij dan probeerde aan te geven dat ik iets verkeerd deed. Luister nou naar mij. Maar zo, dat is helemaal niet zo. Zo werkt dat helemaal niet. Als je gaat leven zonder schuld, schaamte en oordeel, verandert de relatie met je lichaam echt totaal. En je kan dus eigenlijk zeggen, hè, we hebben het gehad over relaties, over werk, over je gezondheid. Opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel heeft impact op alle lagen van je leven. Dus ook op je opvoeding, want je opvoeding komt uit jou. En hoe meer je jezelf ontsluiert, hè, je hebt home, schuld, schaamte, oordeel, weerhoud je ervan om dat home te ervaren. Hoe meer je dat eraf haalt en je gaat vanuit je eigen kracht, vanuit je home leven. Wat is de impact daarvan? Meer van jou. Meer van jouw humor. Meer van jouw liefde. Meer van jouw wijsheid. Meer van jouw sensualiteit. Meer present kunnen zijn in het moment. Ik krijg zelf kipvel van. Serieus waar. Het, kun je voorstellen, hoe meer je vanuit dat home leeft, hoe meer dat, ja. En hoe beter je dus ook kan opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. En hoe beter je kan opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel, hoe meer je vanuit home gaat leven. Je hebt steeds meer tot je beschikking en je kan op een gegeven moment gewoon alles geven. En alles geven klinkt bijna gevaarlijk, denk ik, voor sommigen. Maar je loopt, maar wat nou als alles geven niet hetzelfde is als leeglopen? Maar omdat je vanuit home is een totale, het eindigt nooit. Je bent een endless being. Weet je wel, je loopt niet leeg. Nee, het komt uit je eigen, uit jezelf. Zonder leeg te lopen, zonder het gevoel te hebben, het is nooit genoeg. En zonder angst, ik doe het verkeerd. Ik heb echt serieus heel dramatisch gedacht. Ik heb mijn kinderen getraumatiseerd. Het komt nooit meer goed. Ik heb ze verpest. Wie heeft dat wel eens gedacht? Ik heb mijn kinderen verpest. Dit komt nooit meer goed. Ja, ik ook. Ja, echt. Ja. 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 Nou, en er is inderdaad iets voor nodig om op te voeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Namelijk dat grotere plaatje. Je moet snappen. Ik durf te wedden dat jullie net zo zijn als ik. En dat je niets zomaar aanneemt. Er zijn mensen die hierin geïnteresseerd zijn gewoon veel te eigen voor. Je neemt niet zomaar aan zo van, oh nou, Marieke zegt het, dus het zal wel goed zijn. Nee, je moet het snappen. Je moet het grote plaatje hebben. En het moet logisch zijn, want als het logisch is, dan kun je bewuste keuzes maken. Je hebt je bewuste mind, hè, je conscious mind, en je hebt je onbewuste mind, je unconscious mind, en je hebt je bewusteloze mind, subconscious mind, unconscious mind. Drie lagen in je bewustzijn. Maar je patronen zitten in die tweede laag, je onbewuste mind. Dus als je het niet snapt, bewust, val je terug in patronen. Je hebt een bepaalde logica nodig, een snappen, om daadwerkelijk verandering door te kunnen voeren. Het is net alsof je, als je iets snapt, in je unconscious of subconscious mind reikt en iets er naar boven trekt in je conscious mind en dan kan je er naar kijken, dan kan je bewust veranderingen doorvoeren. Dat is heel belangrijk. En het moet ook nog kloppen met wie jij bent. Het moet goed voelen. Het moet resoneren met dat home gevoel. En bovendien, als jij in die patronen valt, of het klopt niet met je homegevoel, dan ga je misschien weer in patronen vervallen, of je gaat dingen doen waar je dan weer schuldig over voelt, of je schaamt je erover, of je veroordeelt jezelf. Dus dan ben je weer terug in dezelfde routine gevallen. Dus logica, snappen, je mentale lichaam, je emotionele lichaam moet goed voelen. En je fysieke lichaam, je moet ook kunnen handelen. Je moet het in actie kunnen omzetten. Zijn allemaal belangrijk hierin. En voor een heleboel mensen is leven zonder schuld, schaamte en oordeel echt een heel diep verlangen. En dat komt, denk ik, weet ik, omdat het naar huis leidt. En ik noem mensen die naar huis willen in dit leven, homegoing lifetimers. En dan is het je plan. Je hebt daar een verlangen naar, omdat je zo wil leven. Vanuit wie je werkelijk bent, vanuit home. En ik even een perspectief wat misschien, waarvan je denkt, nou ja, dat gaat me veel te ver. Maar ik denk dat er kinderen van nu zijn die jou dus niet voor niets hebben gekozen. Want die weten dat jij een homegoing lifetimer bent. Die wisten van tevoren dat jij het ze zou voordoen. Dat je het rolmodel zou zijn. Dat jij zelf terug naar huis zou keren, zodat zij ook terug naar huis komen. Ik denk dat jullie allemaal een fysiek thuis willen creëren die recht doet, wat recht doet aan jouw innerlijke thuis. Dat is wat ik denk. Ik ben hier zelf zo'n kleine 20 jaar mee bezig geweest. En de laatste 10 jaar heel erg gefocust. Heel echt, eerlijk gezegd, een beetje obsessief. Daar weten sommige mensen wel. Dag en nacht mee bezig. Ik ben al net zo'n bloedhond. Want ik wilde dit per se leren. Ik wilde dit per se onder de knie krijgen. En ik ben echt... Maar het heeft van alles met zich meegebracht. Maar ook wat me daartoe aanzette. Heel eerlijk, ik ben echt kapot gegaan. In mijn huwelijk, maar ook daarna. Ik heb heel veel meegemaakt met ons gezin. Scheiding. Ik denk dat heel veel mensen dat meemaken. En bij ons was het... In het begin leek het goed te gaan, maar daarna werd het eigenlijk een hel voor iedereen. Dan kan je heel goed oefenen in schuld, schaamte, oordeel. En hoe je zonder schuld, schaamte, oordeel je daarin kan bewegen. Mijn jongste die heeft school verlaten, die is gewoon gestopt. Er kwam van alles omhoog, ook aan schuld, schaamte, oordeel. De meningen van anderen, van leraren, van andere ouders, van mijn familie. Hoe ga je daarmee om? Ik heb zelf heel erg gezeten op, dat weet jij nog wel, hè? En het moet, en hij moet dit doen, en hij moet dat doen. Heb ik allemaal los moeten laten. Kan niet, werkt niet. Ik heb contactbreuk gehad met mijn ouders. 7 jaar lang geen contact gehad. We zijn het nu aan het herstellen. Was absoluut noodzakelijk voor mij en mijn kinderen. Maar er komt heel veel schuld, schaamte en oordeel bij kijken. Hoe ga je daar doorheen zonder de schuld daar te leggen? Zonder te veroordelen? Emotioneel trauma. Mijn jongste zoon en mijn oudste zoon zijn allebei mishandeld op de vrije school in Breda. Alles wat daarbij komt kijken. Eventje te doen, hè. Het was echt een hel om dan niet met schuldschaamte en oordeel te werken. Om niet om het grotere plaatje te gaan zien. Ik zeg helemaal niet dat het meteen lukte, hè. Het is echt een route geweest. Fysieke problemen, mij en de kinderen. Als mijn kinderen ziek werden, had ik het ook fout gedaan. Dan wist ik zeker dat ik ze niet genoeg rust had gegeven. Of ik had niet goed opgelet, of weet ik veel wat. Dus ook daarin veel schuldschaamte oordeel. En toen werden ze wat ouder en toen kreeg je drugs. Ik weet niet hoe oud jullie kinderen zijn. Drugs, verslaving, liegen, bedriegen. Mijn oudste die was 14, toen kwam ik erachter. Dan ging ik een keer naar de wc. Ik weet niet waarom, ik deed de deur open. Weg. Telefoon op zijn bureau. Hij was er niet. Het was 2:00 s'nachts. Schooldag. Gewoon door de week. Ja, hij ging naar het park stiekem s'nachts. Kwam ik toen achter. Hoe ga je daarmee om zonder schuldschaamte oordeel? Is mij gelukt. Heeft onze relatie enorm verdiept. Mijn kinderen hebben gepest. Hoe ga je daarmee om zonder schuldschaamte en oordeel? Het is allemaal leermomenten geweest die 10 jaar. Ik ben zelf enorm uit de bocht gevlogen als ouder. Ik heb me woedend gevoeld. Totaal machteloos. En ik ben heel onredelijk geweest. Echt heel onredelijk. En ik vergeet bijvoorbeeld nooit. Mijn zoon is een baby. Hij staat in zijn wiegje keihard te huilen. Hij was iedere nacht om 4:00 wakker. 10 maanden lang. Ik was kostwinnaar. Ik deed alles met de kinderen. Ik was degene die 's nachts uitging. Ik deed het allemaal alleen. Ik was helemaal kapot. Helemaal op. Zo vlak als iets. Weet je wel, ken je die uitdrukking van too tired to care? Dat. En ik sleep me naar boven. Want ik had hem al op de zolder gelegd. Zodat we hem niet zouden horen. Echt, hoe ik dat heb kunnen doen. Zou ik achteraf, begrijp ik niet dat ik dat kon. Maar ik was zo afgevlakt. Het enige wat ik wilde was hem niet horen. Ik sleep me naar boven. En ik zit zo half huilend voor dat bed. En ik zeg zo van, nou nee, het is allemaal goed, Tom. Het komt allemaal goed, het is oké. Maar het is natuurlijk helemaal niet oké. Ik ben mezelf totaal kwijt. Het is natuurlijk pakt hij hem niet. Dus hij blijft maar huilen, huilen, huilen. En ik pak hem zo vast en ik wieg hem een beetje. En dan ineens, dan denk ik, als ik nou heel hard schud, dan is het afgelopen. Dan ben ik er vanaf. En daar schrik ik van. Maar ik schrik nog veel meer van de volgende gedachte. En die is, zouden ze daarachter komen? Zouden ze dat kunnen zien? Zou ik dan naar de gevangenis moeten? En ik laat hem los. En ik denk, ik weet niet meer wat ik moet doen. En ik zit tegenover hem en ik heb ook die spijlen vast. En hij heeft die spijlen vast. En wij zijn echt zo, hè? En hij schreeuwt en ik kijk hem recht aan. En ik voel zoveel in mezelf aan. Storm. En ik schreeuw recht in zijn gezicht. Kijk hem recht aan. En ik zie zijn ogen. Totale leegte. Ik zie hoe hij zich totaal verloren voelt door mij. En het breekt echt mijn hart. Dus ik laat me vallen op de grond. En ik lig daar en ik denk echt van, godverdomme. Ik had het mooiste van de wereld. En ik heb het verpest. Ik heb hem kapot gemaakt. Ik zag die ogen en ik dacht, nou, dit komt nooit meer goed. En ik wil echt heel graag, mijn mind probeert van alles te doen om terug te gaan en het terug te draaien. Maar dat kan niet. Het is al gebeurd. Dus ik wil eigenlijk gewoon dood. Ik denk, ja, dit werkt niet. Ik krijg dit nooit meer recht. En dan, ik lig daar. En het is echt waar, ik werd door een wesp gestoken. Dus ik lag blijkbaar op een wesp. En het doet zo'n pijn. Ik voel het echt door mijn hele. Ik ben ook een beetje allergisch voor dat soort dingen. Ook voor rode mieren en zo. En ik voel alle zenuwen in mijn lijf. Het doet fucking veel pijn. En dan denk ik, oké. Okay, en ik sta op en ik loop naar hem toe. Ik ben eruit, weet je wel. Ik ben eruit. En ik verdring dat hele gebeuren. En ik ga naar hem toe en ik haal hem uit zijn bedje. En we gaan samen liggen en ik aai hem. En we vallen samen in slaap. En ik wil dit gewoon. Ik wil dit niet. Dat alles wat daar gebeurd was, wil ik gewoon niet. En daar hou ik ook vol, tot ik op een gegeven moment in mijn leven, als ik heel erg bezig ben met zelfliefde, merk dat schuldschaamte en oordeel, want dat heb ik. Ik heb mezelf zo veroordeeld. Zo, ik haat mezelf echt. Dat kan niet samen met zelfliefde. Dus in een fase in mijn leven dat ik zelfliefde heel erg ging ontdekken in mezelf. Ja, dan moet dat schuldschaamteoordeel er ook al. Dus dat heb ik ook gedaan. Dat is ook gelukt. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ik heb mijn kinderen geslagen. Ik heb tegen ze geschreeuwd. Ik heb ze door elkaar gerammeld. Ik heb ze aan hun lot overgelaten. Ik heb ze alles uit handen genomen. Ik heb ze gesmoord in mijn wanhopige poging om het alsnog goed te doen, goed te maken. Ik heb ze verlaten als ik zelf verloren was in mijn eigen shit en ellende. Dus kortom, ik heb echt alles gedaan wat je fout kan doen als ouder. En ik durf te wedden dat het bijna voor iedereen geldt. Want het ouderschap is gewoon keihard. Je gaat keihard op je bek en dan moet je door. En dat is echt heel zwaar soms, om dan toch maar weer door te gaan. Maar als je dat doet met schuld, schaamte en oordeel in je systeem, dan wordt je leven steeds zwaarder eigenlijk. Het is niet makkelijk met schuld, schaamte en oordeel. Nou, wat was er nou voor nodig voor mij om op een gegeven moment echt te kiezen voor ouderschap zonder schuld, schaamte en oordeel? En die beslissing heb ik echt onwaarschijnlijk bewust genomen. Ten eerste was ik totaal de tegenovergestelde mens dan ik wilde zijn. Ik zei in het begin, ik wil vrij zijn, ik wil een waarlijk leven en ik wil gelukkig zijn. Ik was niet vrij, ik was zo nep als het maar kon. Hè, want aan de buitenkant had ik alles onder controle. Maar aan de achterkant gebeurde er dit soort dingen. Klopt het niet, ik was niet gelukkig, ik was helemaal niet gelukkig. En ik zat altijd in de regelmodus. Praktisch regelen, regelen, regelen. Terwijl ik juist heel erg vanuit mijn hart kan leven. Het is nooit de bedoeling geweest dat ik een leven had vanuit praktische regelmodus. Ik ben iemand die in flow wil leven. Dat is voor mij mijn plan. Dat wist ik. Ik was ook heel erg verhard van binnen. Wegens alle verantwoordelijkheid die ik droeg. Ik droeg alle verantwoordelijkheid. Ik voelde me verantwoordelijk voor het mentale, fysieke en emotionele gestel van mijn kinderen. Van ons gezin. En op het moment dat er iets gebeurde waardoor ik zacht werd, dan, dat kan niet. Want als ik mijn emoties ga toelaten, wie gaat dan zorgen dat het allemaal op rolletjes loopt? Wie gaat dan zorgen dat het allemaal voor elkaar is? Wie gaat halen, brengen, regelen? Dat kan niet. Het kan niet. Dus ik was heel erg innerlijk verhard. En ja, nogmaals, aan de buitenkant alles onder controle, van binnen diep ongelukkig. Dus dat was de eerste reden voor mij. De tweede reden was, mijn kinderen die reageerden gewoon niet op wat alle normale opvoedstrategieën. Wat ik hoorde van het consultatiebureau, van andere ouders, van mijn ouders, wat je zo om je heen ziet. Mijn kinderen die prikten overal doorheen. Ja, als ik iets wilde van hun en zij ruikten iets van, ik doe het eigenlijk ergens anders voor, een verborgen agenda, wat voor manier dan ook. Het werkte echt niet. Het werkte niet. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet uit de controle en het moet in de waarachtigheid. Dat is mijn keuze geweest. Waarachtigheid of echt zijn in plaats van controle. En ik heb mezelf daarin heel erg gedeeld daarin. Ik ging ontsluieren, ontmantelen, vervullen, helen. Had ik allemaal al gedaan, hè? Nog dieper, nog verder. Al die restjes eraf, al die sluiertjes eraf. En in dat proces deelde ik mezelf met mijn kinderen. Ik werd heel eerlijk tegen hun. En dat is helemaal niet zo makkelijk. En ook wordt helemaal niet zo door iedereen op prijs gesteld. Ik heb er ook fouten in gemaakt, hè? Dus ik heb echt wel te veel met mijn kinderen gedeeld toen ze nog te jong waren. Maar ik zat wel op het goede spoor. Dat wist ik gewoon. Ik accepteerde geen smoesjes meer van mezelf. Maar ook niet van hun. Dus wij gingen steeds echter bespreken met elkaar. Ik ging ze gewoon benoemen als ik het gevoel had dat ze mij manipuleerden. Of dat ze smoesjes hadden. En zij leerden dat ik hun niet veroordeelde daarom. En zo kregen we steeds meer een heel ander soort relatie. Het werd echt anders. Het ging geleidelijk, maar het ging wel heel gestaag. Je voelde het gewoon gebeuren. Mijn kinderen begonnen zich te delen. Ik vond het ook een eer, hè? Dus ik wilde hun vertrouwen ook niet beschamen. Dus dat gaf mij ook weer de motivatie om heel echt te zijn, heel diep te gaan. En dat gaf hun weer het vertrouwen dat het kon binnen ons gezin. Dus zij gingen steeds minder ruimte hebben voor schuld, schaamte en oordeel in hunzelf. Omdat er onder mijn leiding binnen ons gezin steeds minder ruimte was voor schuld, schaamte en oordeel. En soms dan zeiden ze, dan probeerden ze me wel voor de gek te houden. Of hè, die smoesjes of manipuleren of weet ik veel wat. Dat grenzeloze. En dat, ik heb echt wel eens benoemd, ook vooral toen ze wat ouder waren. Van hé, weet je, als jij een normale ouder wil, is prima. Geef ik je nu gewoon straf, praten we er niet meer over. Maar als jij een ander soort relatie met mij wil, dan gaan we het wel over hebben nu. Dan ga je wel eerlijk zijn. Ik wil dat je eerlijk bent. Ook als dat is, mam, ik wil er nu niet over praten. Vind ik prima. Dat is ook eerlijk zijn. Maar we gaan niet smoesjes verzinnen en van alles en nog wat lopen manipuleren en wielen en dealen en denken van, ah, die moeder, die... Nee, als we een ander soort relatie willen, dan werken we er alle drie aan. En het werkte. Ze deden mee. Maar dat kwam natuurlijk, wat ik al zei, omdat er steeds minder ruimte was binnen ons gezin voor schuld, schaamte en oordeel. En daarmee steeds meer home. En omdat er binnen ons gezin steeds minder ruimte was voor schuld, schaamte en oordeel, was er binnen hunzelf ook steeds minder ruimte voor schuld, schaamte en oordeel. En daarmee steeds meer ruimte voor home. Schuld, schaamte en oordeel en opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel werd echt de lat waartegen ik elke beslissing aanlegde. En het werd mijn kompas om mij op koers te houden. En het werd het eikpunt wat ik had bij ruzies en conflicten. En die waren er genoeg. Ik heb, ja, sommige mensen denken wel eens van, oh ja, maar jouw kinderen zijn zo leuk en het moet heel makkelijk zijn geweest. Ik zal je vertellen. Geldproblemen. Schoolproblemen. Problemen met relaties. Politie aan de deur. Omdat het gestolen werd. Drugs- en drankmisbruik. SOA's. Morning after pillen. Alles wat je kan bedenken. Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Maar zonder op schuld, schaamte en oordeel opvoeden betekent niet zonder grenzen opvoeden. Sterker nog, heb ik al gezegd, juist grenzen geven, kaderen, is een heel groot onderdeel daarvan. Je eigen grenzen kunnen voelen, aangeven en bewaken. Veiligheid en zelfliefde, dat is wat schuld, schaamte en oordeel, opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel, maakt wat het is. Inmiddels ben ik een expert, dat kan ik wel zeggen. Na die 10 jaar heel intensief daarmee bezig zijn geweest. En ik heb alles wat ik ken daarin in een opleiding gestopt. En er zijn er 2, een coachopleiding en een reguliere opleiding. Maar ik werk wel altijd vanuit een bepaalde visie. En dat is, wat ik al zei, je moet het kunnen snappen. Je moet het kunnen voelen en je moet het kunnen doen. Anders heb je er gewoon niks aan. Ik denk dat dit bij uitstek iets is wat je duurzaam wil doen. Wat je echt wil laten, hoe noem je dat? Wat je echt vorm wil geven, zoals ik al zei. Ik denk dat iedereen die hierin geïnteresseerd is, een thuis wil creëren wat recht doet aan het home within. Bij jezelf en bij je kinderen. En opvoeden zonder schuld, schaamte, oordeel zal altijd bij jezelf beginnen. Dat kan niet anders. Dus je moet naar je eigen geschiedenis kijken. En naar jouw relatie met de wereld. En naar wat jouw systeem allemaal inhoudt. Kan gewoon niet anders. En daarna wordt alles pas praktisch en ga je pas invulling geven. Dus de tips die ik voor je heb, als je wil opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Er zijn een aantal onderdelen die gewoon belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, en die zitten dus ook in de opleiding, maar die zijn sowieso belangrijk. Ook als je die opleiding niet wilt. De rol van instituten en groepen hebben we met corona heel duidelijk gezien. Hoe zit het daar met schuld, schaamte en oordeel? Welke impact heeft het op je? Zaken als ondermijnen en ondersteunen. Je kan eigenlijk maar 1 van de 2. Je kan nooit beide of een beetje. Of je ondermijnt of je ondersteunt. Er is niet echt een middenweg. De taal die je spreekt. Daar kan je op letten. Als je dit wil, als je hier alvast mee aan de slag wil, let op de taal die je spreekt. De taal die je spreekt, die bepaalt weer in hoge mate of je ondermijnt of ondersteunt. Het is belangrijk om voor jezelf te beseffen waarom je de perfecte ouder bent. Bijna iedereen die ouder is van een kind van nu, wij komen van de andere kant, hè? Kinderen van nu, die hebben de enorme, eindeloze wereld. Internet, echt waar. Alles AI nu, hè? Dus wij kunnen het niet eens voorstellen. En zij moeten weten wie zij zijn, dus begrensd, binnen eindeloosheid. Wij moesten ontdekken wie we waren uit de krapte. Wij hebben ons moeten bevrijden. Zij moeten juist in alle vrijheid grenzen leren, verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben juist uitgebroken en gedacht, wie ben ik? En fuck dat het niet kan, ik doe het toch. Zij moeten ontdekken, wie ben ik in deze alles mogelijk wereld? Daarom zijn wij heel erg geschikt als ouders van deze kinderen van nu. En daar kan ik nog veel meer over vertellen. Je moet ook nadenken over wat een kind van nu nodig heeft. Daar heb ik net al een klein beetje over gehad. Maar ook aan wat jij zelf nodig hebt als ouder van zo'n kind. Ik heb onwijs veel hulp gehad. Ik heb iemand in huis gehad. Zonder hulp had ik het niet gered. Je moet kijken vanuit zelfliefde naar waar heb ik ondersteuning nodig. Wat het ook is, wat je ook nodig hebt. Mag dat er zijn? Ik heb heel lang geleefd vanuit hulpverlening. Nee, want ze pakken mijn kind misschien wel af. Of ze bemoeien zich er dan mee. Of ze. Het is allemaal schuldschaamte oordeel. Hè? Als je dat los gaat laten, komen die mensen ook die wel helpen. En die juist perfect matchen. We hebben echt de leukste mensen gehad. Super fijn. Ook, vinden mijn kinderen ook. Er is één iemand ooit geweest waar mijn zoon geen klik mee had. En wat denk je? Hij voelde zich veroordeeld in een gesprek. En dat was hij ook. Daar hebben we het ook nog over gehad. En mijn zoon heeft gewoon aangegeven, ik wil niet meer met deze persoon. En die persoon zei, ja, ik snap wat je zegt. Dat had ik ook niet moeten doen. En mijn zoon zei, als ik mijn vertrouwen eenmaal kwijt ben, dan ik voel me veroordeeld door hem. Dus nou kan hij wel zeggen, dat heb ik zo niet bedoeld, maar ik geloof hem niet meer. Nou, dat mocht. Prima. Vond iedereen prima. Er is ook aandacht nodig voor jou. Ongoing process als ouder. Want het houdt nooit op. Er is altijd weer iets nieuws. Want net als je het een beetje onder de knie hebt, dan zijn ze alweer ouder en hebben ze weer andere dingen nodig. En dan moet je eigenlijk weer jezelf tot nieuwe dingen brengen. Het houdt gewoon niet op. En daarbij hoort bijvoorbeeld ook de fase van leren. Ik weet niet of jullie daar wel bekend mee zijn. Hè? Het is heel leuk als je onbewust onbekwaam bent. Daar heb je geen last van. Als je dan bewust onbekwaam bent, dat is echt vreselijk. Als je vervolgens bewust bekwaam bent, dat is leuk. En daarna ben je onbewust bekwaam en dan denk je, ja, dan ben je er al niet meer mee bezig. Dan doe je het gewoon. Heel veel mensen lopen vast in bewust onbekwaam. Omdat het zo'n klote fase is, dat je best wel makkelijk denkt, nou laat maar, ik doe het toch niet. En dan ga je in die patronen vallen. Dus ook daarin is overzicht en inzicht in leerprocessen superbelangrijk. Ik weet niet of jullie wel eens van de leerkuil hebben gehoord. Ja, als je een leerproces ingaat, ga je ook letterlijk een leerkuil in. En je daalt af. En het is niet zo fijn. Niet zo'n fijn gevoel. Als je daar inzicht en overzicht in hebt en je snapt wat er gebeurt, kun je veel makkelijker bewust keuzes maken. Omdat je weet waar je heen gaat. Je gaat naar de andere kant van die kuil. Er zijn ook nog een heleboel mensen en die pikken de dingen wat anders op. Ze hebben als kind nooit geleerd om door die kuil te gaan. Die zijn, dat noem ik de konijntjes. Die zijn altijd over die kuilen heen gesprongen. Ze van, oh, ik ga naar de overkant. Die hebben dat niet gedaan. Die hebben dat niet eigen gemaakt. Die weten niet dat het zo kut voelt om door die kuil te gaan. En dan ben je ouder, ga je door die kuil heen en denk je dat je doodgaat. Dan wil je hier niet meer zijn. Dan denk je, godverdamme. Omdat je het niet eigen hebt gemaakt. Als je daar overzicht en inzicht. En kinderen van nu zijn heel veel konijntjes. Ja, dat redden ze in de basisschool en misschien de middelbare school. En daarna lopen ze vast. Hebben ze nooit geleerd. Kunnen wij ze bij helpen. De window of tolerance, emotieregulatie. Een van de allerbelangrijkste dingen die ik heb geleerd. Dat is echt, als je daar nooit in verdiept hebt, doe het. Dat was voor mij echt een game changer in het hele leren opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Dus een hele, hele belangrijke. De rol van woede en boosheid. Ik heb heel lang geroepen, ik ben nooit boos, ik ben altijd licht en liefde. Dus ik onderdruk al mijn woede. Daardoor ben ik totaal grenzeloos. Dus de rol van woede en boosheid in relatie tot grenzen en zelfliefde. Heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En natuurlijk ook jouw eigen verlangen en wensen. Want het is van jou. Het is jou. Jij bent de ouder. Hoe wil jij het hebben? Mag dat ook? Mijn zoon die vond dat ik hem moest helpen met het aanschaffen van een computer. Ik wilde dat niet. De argumenten. Jezus joh, die moet echt politicus worden. En toch, tegen die tijd, heb ik ook met hulp, hè. Echt, want ik was heel zo van, ja, dan wilde ik hem toch maar helpen. Maar tegen die tijd kon ik heel goed lezen. En dan kunnen ze alle kanten uitgaan. Maar als jij je eigen verlangen en wensen in je gezin mag hebben, mag neerzetten, dan kan je gewoon denken, ja, rot voor je. En dan zeg je van, nou, zal ik vanavond pannenkoeken voor je bakken? Want je hebt het moeilijk, dat zie ik. En that's it. Je hoeft er niks mee. Je kan het daar laten. Je hoeft er ook niet van weg te gaan. Nou, als je zo doet, heb ik ook vaak gedaan, hè? In het begin zeker. Dan werd ik boos omdat zij boos werden. Maar wat nou als zij gewoon boos kunnen zijn? Zonder dat het per se effect heeft op jou. Nou, dit zijn punten die ik je wil meegeven. Als je vast wil nadenken over opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Als je vast denkt van, ik ga daar vast in oefenen. Ik ga daar dingetjes in uitzoeken. Ik ga uitproberen. Doe dat vooral. En als je meer interesse hebt, dan kun je naar wat op de website staat, tfto22.nl. Bij de opleiding Kinderen van Nu, opvoeders onder schuld, schaamte en oordeel, staat een heleboel informatie. Ik heb het hele voorwoord van het boek, wat in januari uitkomt, erin gezet. Daar kan je het nalezen. Er staan heel veel van deze punten al in, dus daar heb je echt handvat aan. En mocht je ook geïnteresseerd zijn in de opleiding, dan kan je ook je interesse aangeven. En dan kunnen we eventueel even skypen of zoomen. En dan heb je, of je hebt specifieke vragen. Die kun je ook stellen bij de kraam, want ik sta hier zo, als je zo terugloopt, bij de, hoe heet het daar? Bij de Keipolder, nou, bij de fountain, bij de fontein. Bij de fontein. We staan bij de fontein. Ja. En vandaag, mocht je eigenlijk al weten dat je zoiets wil doen, vandaag krijg je 10% korting op alle opleidingen. Morgen ook nog hoor. En dat kan best oplopen, want bijvoorbeeld die coachopleiding, dat kan best wel een paar honderd euro zijn. Dus dat is echt aantrekkelijk. Als je daarover na, als je toch al denkt van, nou, wil ik, dan is dat misschien leuk om het dit weekend te doen voor jezelf. We hebben daar ook een computer staan, dus je kan eventueel inschrijven op de nieuwsbrief. Je kan daar ook je interesse, wat ik net zei, je kan op de website je interesse aangeven. En nou, ik ben heel erg benieuwd op dit moment, wat is nog je vraag? Ik weet niet hoe laat het is. 5 minuutjes. Het is een beetje krap voor heel veel vragen, want ik denk dat er hierna ook nog iemand komt, of niet? Oké, dus dan blijf ik nog even. Dus als je vragen hebt, spreek me aan. Je kan de hele dag nog daarheen komen, want ik ben er de hele dag. En vanavond geef ik ook nog een lezing over hoe zelfliefde leidt naar vrijheid. Het is een heel persoonlijk verhaal. Je dacht dat dit persoonlijk was, dat is nog ook heel persoonlijk. En het is een andere locatie. En ik vind dat zelf een perfecte afsluiting van de laatste lezing, geloof ik, hè. Omdat het iets is wat je mee naar huis kan nemen. En het inspireert. En het geeft hoop. En het zet aan tot die gedachte van ja, het kan wel. Hartstikke bedankt voor jullie komst en aandacht. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf. voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer 1, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marieke.